Onze enige troost en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 42, vers 1 en 4. En wij zingen deze psalm zowel aan het begin als ook aan het slot van deze dienst, omdat het vanmiddag gaat aan de hand van de Heidelberger over het woord verlangen. En daarom is het goed om aan het begin van deze dienst in te stemmen. En laten we ook bidden met ons hart, met het verlangen van Psalm 42. Het hijgend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1 en 4.
Thank you.
We lezen vanmiddag uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 7, vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 8, vers 8. Na het lezen van dit schriftgedeelte zingen we Psalm 25, vers 3 en 10. En we doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij samen Romeinen 7 vanaf vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde boven Maarten werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet van mijn gemoed en mijn gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan ikzelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlezes, en dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zal worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlezes is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vlezes is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlezes vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Tot zover de lezing van de schrift. Beleiden we ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden, gemeente. Heren, in deze tijd vol onrust, van toenemende spanningen, van verwarring, van dreigend gevaar, brengt u ons hier op deze plaats, rondom uw woord. Plaats die geschreven, omschreven wordt in uw woord als de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar waar mensen mogen vernachten in de schaduw van u, o Almachtige, in het besef, als u dat ook legt door uw geest op de bodem van ons hart, de Heere is bij mij, voor wie zou ik vrezen? Het is genade, Heere, dat u midden in deze wereld zulke plaatsen biedt. Hier, in het podium in Renswoude, in de directe omgeving van dit gebouw, binnen de grenzen van ons vaderland, maar ook wereldwijd. U geeft dat niet alleen aan ons, wij die in alle rust en vrijheid mogen samenkomen rondom de schriften. U geeft dat ook aan hen die onder dreigend gevaar van vervolging, arrestatie, terreur, geweld bijeenkomen rondom de schrift. En u laat het hen ook ondervinden die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. U geeft dat niet alleen op plaatsen, Heren, waar mensen samenkomen, u geeft dat ook in het hart van een enkeling, die juist uit angst om met meerdere bijeen te komen en dan ontdekt te worden, zich in deze dagen buigt over uw woord en u zoekt in de weg van het gebed. U geeft dat niet alleen op verborgen plaatsen in een samenleving, u geeft dat ook te ondervinden achter gesloten gevangenisdeuren. Ook daar wilt u waarmaken, die in de schuilplaats van de Allerhoogst is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dan bidden we ook om, Heren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen wereldwijd, die in totaal andere omstandigheden bijeenkomen dan wij hier in dit podium. Gedenk hen, ontfermt u zich over hen en wees gij hen genadig. Tegelijkertijd, Heren, staan wij in een samenleving waar geestelijke kracht, duistere machten zich ontwikkelen en steeds meer en meer ook durven om aan de oppervlakte van de samenleving zichtbaar hun macht te ontplooien. Verschillende van ons in ons midden hebben dat gisteren tijdens de Mars voor het Leven ook gezien en gehoord. Gezien en gelezen in teksten, gehoord in wat er geroepen werd aan leuzen, wat er gezongen werd, hoe er met u, met de schepping, met het leven, het gespot. We bidden voor deze mens. Heer, het zal toch niet de eerste keer zijn dat u onder degene die daar toen stonden ook werkt en hen tot bekering brengt. Er zijn al vele getuigenissen daarvan over het rond van deze wereld voor hen die is treden tegen het leven. Nu uw naam belijden als de levende God, omdat zij door de opgestane Christus opgezocht werden in hun verlorenheid en door zijn stem tot het licht en uit de duisternis werden weggeroepen. U bent machtig, Heere, en daarom bid u of u dat ook nu wilt doen, ook in onze Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd bid u ook op deze dag na de dag van de Mars voor het Leven voor alle organisaties die zich inzetten ter bescherming van het ongeboren leven. Wilt u met hen zijn, geeft u hen kracht. Zegent u hen, Heere, met middelen, omdat ze tot zegen mogen zijn. En geef hen ook wijsheid en voorzichtigheid om in soms ook hele moeilijke situaties een passende oplossing te vinden en zo de nood die er is te ledigen. Wilt u ook hun werk beschermen, ook wanneer er verschillende rechtszaken op dit moment lopen in onze Nederlandse samenleving. Geef, Heere, dat het mogelijk blijft, ook bij de wetgeving, dat er gebeden kan worden in de directe nabijheid van een abortuskliniek. Dat het mogelijk blijft om ook daar op straat mensen aan te spreken vanuit uw woord. Opdat u zo ook dat werk dat gebeuren mag in alle eenvoud en soberheid wilt zegenen en tot zegen wilt stellen. Tegelijkertijd, Heren, weten we dat u boven de wetgever ook in ons vaderland staat. U bent niet afhankelijk van onze arbeid en van ons werk. U gaat uw eigen weg en schakelt ons in wanneer het u behaagt om ons daarvoor ook te gebruiken. Maar meer dan eens, Heren, werkt u buiten ons en andere mensen om. En laat u zo zien dat u in uw soevereine vrijmacht triomfeert over de macht van de duisternis. Wilt u dat ook nu doen in onze samenleving en zo uw almacht betonen? En ook heel concreet laten zien dat u midden in onze samenleving regeert en het eerste en het laatste woord hebt. Zo mogen we ook, Heren, de coalitiebesprekingen die op dit moment plaatsvinden leggen voor uw voeten. Met het gebed of u dwars door de gesprekken heen wilt laten zien dat u zich ontfermt over onze samenleving. Geef dat het mogelijk blijft dat christenen in alle rust samen mogen komen rondom uw woord. Wilt u de geleidelijke afbraak van de vrijheid van het christelijk onderwijs, dat door middel van wetgeving stap voor stap plaatsvindt, een halt toeroepen, zodat het mogelijk blijft dat kinderen ook in de toekomst, in de komende jaren, in alle rust en vrijheid samen mogen komen in een klas waar uw woord wordt geopend, waar een meester of een juffrouw voor de klas staat die verlangt om in het onderwijs kinderen te vormen met het oog op het Koninkrijk der Hemelen. Heere, geef dat het mogelijk blijft en dat u zo ook uw zorg betoont voor ook de kinderen van onze gemeente. We bidden u daarom ook voor alle die betrokken zijn, te voor- en achtergrond ook in de wetgeving en in het publieke domein. Wees met hen die politieke verantwoordelijkheid dragen, zowel in de Staten-Generaal als ook in de lokale samenleving. Wees met ambtenaren die als een christen het zout der aarde willen zijn, ook op de verschillende ministeries. Stel hen tot zegen, Heren, in de beraadslagingen, in de vergaderingen. Geef dat hun woorden doortrokken mogen zijn met de geest van uw woord. En dat ze uit uw hand de wijsheid ontvangen om de juiste woorden te kiezen, maar ook om op de juiste momenten te zwijgen. Help hen, in het bijzonder wanneer zij hun werk verrichten op een hoge en daarom ook vaak op een eenzame positie. We bidden u, Heren, voor het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk. Gedenk het werk van zending en evangelisatie. Wees met alle die daarbij betrokken zijn, ook vanuit onze gemeente. We bidden heel in het bijzonder daarom ook voor John en Hermina Burger, thuisfrontcommissie die achter hen staat. Wilt u hen ook nabij zijn in hun omstandigheden en zegenen en tot een zegen stellen. Wij dragen Daan en Carla op aan uw genadetroon met het gebed of u met hen wilt zijn, ook in de tijd van voorbereiding. En ook wanneer er op de achtergrond nog veel werk verricht moet worden, wees met alle die daar sinds kort ook bij betrokken zijn. Geef hen de gaven en de wijsheid die ze nodig hebben om ook Daan en Carla bij te staan, ook met het oog op de tijd die voor hen staat. Wilt u met hen zijn in uw gunst, genade, goedheid en trouw. Heere, gedenk ook het werk dat vanuit onze gemeente gebeuren mag. In het midden van onze samenleving, maar ook op andere plaatsen. We bidden u voor Jan Willem en Willemien Lemstra in de opvang van jongeren. Ook hier in de directe nabijheid van Renswoude geeft u hen kracht. Wilt u hen geduld en wijsheid geven. Ook wanneer ze soms opeens worden geplaatst voor situaties die onverwachts kunnen plaatsvinden, help hen dan. Geef hen de inzicht die ze nodig hebben. Wilt u in het bijzonder ook met de jongeren zijn die ze opvangen? Wilt u hun gids zijn? Hoe dan ook, voor de rest van het leven. En geven dat de korte periode dat Jan Willem en Willemien met hen mogen meelopen, door u voor de rest van het leven tot eeuwige zegen wordt gesteld. Zegent u ons samen zijn hier, heren, in het podium. Wees met alle die nu of op een later moment meeluisteren of betrokken zijn op deze dienst. Geef dat we mogen ondervinden, waar wij ook zijn, dat u ons ziet, dat u door het woord ons opzoekt, ons bij de hand neemt en ons voor tijd en eeuwigheid niet meer loslaat. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij een van de boetepsalmen. Dat is de eerste van de 7 en dat is psalm 6. We zingen daarvan voorafgaand naar de prediking vers 1, 2, 3 en 4. En tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Zingen na het amen van de prediking Psalm 6, vers 8 en 9. Vers 8 en 9 van Psalm 6 na het amen van de prediking. Sla de Heidelberger Catechismus open, gemeente, en we lezen samen zondag 44. Een zondag die aan de orde is. Zondag 44. Daar is de vraag: wat eist God van ons in het tiende gebod? En dat gebod luidt: gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan is het antwoord als volgt: dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat we ten alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Er kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden. Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Waarom laat ons God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat we zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer, hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Vertroost door het 10e gebod. Dat is het thema voor de prediking. Vertroost door het 10e gebod. Vertroost door een stervend streven. En vertroost door een strevend sterf. En dat is meer dan een woordspel. Hè? Streven, sterven, de E en de R omgedraaid. Maar dat is denk ik ook de kern van deze zondag. Een zondag die gaat over het streven. En een ander woord voor streven, jongelui, is verlangen. En wat zijn we dankbaar dat de Heer ook heel veel verlangens toestaat. Dat we mogen verlangen. Je mag verlangen naar het halen van je repetitie. En daarvoor werk je ook. Je mag in dit examenjaar verlangen naar de dag waarop je diploma uitgereikt krijgt. Je mag samen verlangen naar de verhoring van je gebed. Of de Heer een kindje wil geven. Je mag samen uitzien naar de komst van een kleintje. Je mag, als je veel vreugde hebt in je werk, en naar verlangen om morgen weer aan de arbeid te gaan. Zoals u en ik waarschijnlijk ook tegen het einde van de week verlangen naar een zondag, als een oase. Als een rustplaats in ons drukke en jachtige bestaan. Je mag verlangen naar een vriend of een vriendin. Verschillende stelletjes onder ons kijken met verlangen uit naar de trouwdag die Deo verlent en in het volgende kalenderjaar gepland staat. Je mag verlangen naar het ambt. Dat is ook bijbels. Denk aan de opmerking van Paulus in de brief aan Timotheus. Indien iemand een ambt begeert, verlangt, die begeert een voortreffelijk werk. En dat verlangen draag je dan ook stilt als het goed is met je mee in het gebed. En dan moet ik altijd denken, gemeente, aan een van die momenten. Dat was in de vorige gemeente, dat je vanuit de kerkraadsvergadering een broeder opbelt. Om vanuit de vergadering te vertellen dat de kerkraad hem gekandideerd heeft als een van de kandidaten voor het ambt van. En in dat telefoongesprek wat toen ontstond was de reactie: dominee, ik wist dat u belde. Ik zei, nou, weet je dat dan? Nu, toen jullie woensdagavond vergaderden, ik noem maar even een willekeurige dag, deed ik een rondje lopen door het dorp. En ik wist dat de vergadering plaatsvond en ik had ook wel een vermoeden waarover het vergaderd zou worden. En toen heb ik aan de Heere gevraagd: Heer, ik wil u zo graag dienen. Mag dat in het midden van de gemeente? Dan ben je als gemeente gezegend, toch? Met zulke broeders. Je mag ernaar verlangen als moeder met je kinderen de Heere vrezen. Dat leg je ook voor in het gebed. Je mag ernaar verlangen om als gezin de plaats waar God je gesteld heeft in de samenleving iets te mogen betekenen voor de mensen in je directe omgeving of in de buurt. Ik wacht heel even, de koster is iemand op te zoeken. Ik denk iemand voor de oppas. Pauline, die zit hier al, je loopt er langs. Vele verlangens, en zo zou ik rustig kunnen doorgaan, gemeente, vele verlangens heeft de Heer ook in ons hart gelegd. En wat is het een zegen dat dat ook na de zondeval, dat begon ook met verlangen, dat zullen we zo meteen ook wel zien, dat na de zondeval vele van die verlangens door de Heer ook worden gezegend en in het hart worden gelegd. En laat het daarom ook heel duidelijk zijn, als het vanmiddag gaat over het woord verlangen, dat daarmee niet per definitie elke vorm van verlangen meteen direct door het woord wordt veroordeeld. Nee, het is door Gods goedheid. En door Gods genade. Ook buiten de kerk. In het midden van de samenleving, noem maar één voorbeeld, het verlangen dat in de samenleving breed leeft, dat er hopelijk in de komende jaren ook een stuk rust gaat ontstaan in politiek Den Haag. En een regering toekomt aan dat wat ze moet doen. Namelijk gerechtigheid en barmhartigheid betonen. Dat is ook ons verlangen. En ook ons gebed. Maar hier in de zondag die voor ons ligt opengeslagen, zondag 44... gaat het over het verlangen dat verkeerd is. Gij zult niet begeren. En wat dan opvalt, gemeente, op het eerste gezicht, als we deze zondag zo even in een oogopslag doornemen, is wat er niet staat in zondag 44. Wat we wanneer de andere geboden aan de orde werden gesteld, het eerste tot en met het negende gebod, vaak ook heel concreet werd benoemd. Ik denk alleen maar, ik kijk even willekeurig naar een van de geboden. Mijn oog valt hier op het achtste gebod, zondag 42. Er werd nadrukkelijk gezegd, God verbiedt niet alleen het stelen en het roven, het welk de overheid straft, maar er komen vervolgens allerlei concrete andere voorbeelden, maar ook dieverij, alle boze stukken, aanslagen, waarmede wij onze naaste goed denken aan ons toe te brengen. Hetgeen met geweld, schijn des rechts of met vals gewicht, el, maatwaar, munt, woeker of door enig ander middel van God verboden wordt. Je merkt dat de Heidelberger Catechismus probeert om aan de hand van die voorbeelden, concrete voorbeelden, heel het terrein dat het achtste gebod bestrijkt te kunnen benoemen. Het wordt bijvoorbeeld ook gedaan in het vierde gebod. Wat verbiedt God in het vierde gebod? Zondag 38 is dat. Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden en dat ik in zonderheid op de Shabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig gekomen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken, rusten de Heere door zijn geest in mijn werken laten en alzo de eeuwige Shabbat in dit leven aanvangen. En ook hier zie je in dit uitleg van dit gebod, het derde gebod, dat de catechismus probeert om alles als het ware in dat antwoord mee te nemen. Concrete voorbeelden worden er genoemd en dan eindigt uiteindelijk met het woordje al of alles. Maar wat opvalt hier in zondag 44 is dat er geen concrete voorbeelden worden genoemd. En dat is eigenlijk ook wel vreemd, gemeente, want juist het tiende gebod noemt dat wel bij naam. Gij zult niet begeren, naast een huis, vrouw, bezit, enzovoort. Waarom doen de opstellers van de Heidelberger Catechismus dat niet? Om net als bij de andere negen geboden, ook hier bij het tiende gebod, en ze hebben dan toch ook het tiende gebod gewoon ook heel concreet mee, waarom noemen ze dat hier niet? Om heel concreet voorbeelden te noemen van verkeerde verlangens, van verkeerde begeerten, van een verkeerd, een zondig streven. Wel, dat is een bewuste keus die de opstellers van de Heidelberger Catechismus hebben gemaakt. Omdat wij eigenlijk dit tiende gebod gebruiken om de andere negen geboden open te leggen. Om erop te wijzen, en ik kijk dan nog maar even een keer naar het achtste gebod. Kijkt u even met me mee. niet alleen te spreken over concrete voorbeelden. God verbiedt niet alleen stelen en roven, het welk de overheid straft, maar noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij ons naast de goed denken aan te brengen. Het zijn met geweld schijn des rechts. Dan komt het aan het slot. Daarentegen ook alle gierigheid. Een gierig verlangen. Misbruik en verkwisting van zijn gaven heeft God verboden. Zo wordt niet alleen gesproken of heel concreet stelen, roven, maar het verlangen om te gaan stelen. Gierigheid. Een verkeerd verlangen. Ik denk aan de uitleg van het 7e gebod. Maar niet alleen heel concreet wordt ingegaan op zonde op het terrein van het 7e gebod. Maar ook wordt gewezen wordt op het oog. Fantasieën. Hart. En dat is de reden, gemeente, waarom de Heidelberger Catechismus in de uitleg van het 10e gebod er heel bewust voor kiest. Om nu geen concrete voorbeelden meer te gaan noemen. Omdat men ervan overtuigd is dat dat 10e gebod als het ware de sleutel is waarmee die andere 9 geboden worden opengelegd en de diepte en de rijkwijde van elk gebod getekend kan worden. En dat is eigenlijk ook geen uitvinding van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, die samen met elkaar toen dit geschriftje werd geschreven, en we hebben al op verschillende keren gezien dat nogal verschillende mensen zich gebogen hebben over het opstellen van de Heidelberger Catechismus voordat het bij de boekdrukker werd gebracht. Maar dat is luisteren naar het woord van God en ten diepste dus ook luisteren naar het onderwijs van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Was hij het niet die zei in de bergrede, dat hij niet gekomen was om de wet te ontbinden, af te schaffen? Nee, hij was juist gekomen om de wet te vervullen. En vervullen, neem dat mee trouwens, als de Bijbel spreekt over vervullen. Vervullen betekent tot zijn bestemming brengen. Dus niet vervullen in de zin, we slaan het boek nu dicht en we leggen het weg. Nee, vervullen in de zin dat het boek open wordt gelegd. En dat onder al die concrete voorbeelden die aan de oppervlakte liggen, doorgestoten wordt naar wat daaronder ligt. Zoals Jezus dat doet. Maar ik zeg u, al wie een vrouw aanziet, enzovoort. Het is dus het gevolg van Jezus' onderwijs. Dat de opstellers van de Heidelberger Catechismus hier heel nadrukkelijk en voorpassen om concrete voorbeelden te noemen. En doorstoten naar dat ene woord, streven of verlangen. En let u er ook even op, gemeente, en ik wil even kijken met u naar het verband tussen deze 3 verschillende vragen, voordat we ook rustig gaan kijken naar de antwoorden, dat dat ook steeds de slag is die gemaakt wordt, de brug die gemaakt wordt tussen vraag 113 en 114 en vervolgens vanuit 114 naar 115. Kijkt u maar mee. Er staat in vraag en antwoord 113 dat ook de minste lust, verlangen, of gedachte tegen 1 van de 10 geboden van God in ons hart niet meer komen. Maar dat we ten alle tijde van ganser harte, weer verlangen, alle geboden, elk van de 10, vijand, alle zonden vijand zijn. En lust, weer verlangen. Tot alle gerechtigheid hebben. Dus met 3 verschillende woorden wordt hier in het antwoord steeds hetzelfde benoemd. Een verkeerd verlangen, zondig verlangen en een heilig verlangen, gewerkt door de Heilige Geest. Je ziet dat ook in het volgende antwoord. Kijk er maar mee, daar staat, nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven hebben, zij hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Nogal zo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Vanuit die gehoorzaamheid hebben ze maar één verlangen om niet te selecteren onder de 10 geboden. Welk gebod komt mij het beste uit? En waaraan welk gebod kan ik het snelst voldoen? Nee, alle geboden. Elk gebod op zichzelf genomen, een verlangen om daarnaar te leven. En diezelfde beweging zien we ook in het volgende antwoord. Kijk er maar mee, 115. Daar staat eerstelijk dat wij ons leven lang onze zondige aard, zondige verlangens, hoe langer, hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn, verlangen, om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid van Christus te zoeken. Daarna ook, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen om God te bidden, ook een vorm van verlangen, het gebed. De genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dus als we het samenvatten op dit moment, gemeente, dan is het kernwoord van deze zondag het woord verlangen, streven. En dat verlangen wortelt in de liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En ik maak op dit moment, gemeente, al besef ik heel goed dat het nog vroeg is aan het begin van de preek, ik maak op dit moment toch wel een hele concrete toepassing. Verlang jij er ook naar, met heel je hart, om God lief te hebben. En vertaalt dat verlangen zich dan ook door in het liefhebben van je naaste, ongeacht wie hij is en hoe hij in het leven staat. Maar omdat hij net als jij hetzelfde nodig heeft. En dat is de drie-enige God toch. En tegelijkertijd, gemeente, beginnen we nu langzaam maar zeker aan te voelen dat er met dit gebod, het 10e gebod, toch wel iets aan de hand is. Wat dit gebod anders maakt dan de andere 9 geboden. Bij de andere 9 geboden konden we, en ik heb zelf die neiging ook, op bepaalde momenten tegen onszelf zeggen, dat doe je natuurlijk niet hardop. Zo verstandig zijn we dan wel. Maar dat zeg je stilletjes tegen jezelf. Nou, als het gaat om dit punt, valt het eigenlijk nog wel een beetje mee. Bij andere geboden kwam het soms wel akelig dichtbij. En dan heeft de prediker altijd jou en mijn geweten mee. Daar appelleert het woord dan op. En dan overkomt het ons al luisteren naar de uitleg van het eerste tot het met het 9e gebod, dat je opeens een herinnering weer bovenkomt. Met die herinnering kwam je niet hier naar het podium en ging je zitten. Nou, het zal vanmiddag wel gaan in de uitleg van het 6e gebod over dat wat ik ergens in het verleden heb uitgehaald. En nee, niets vermoedend kwamen u en ik binnen. We gingen zitten of staan. Uitleg van dat gebod begon. En opeens flitst dat moment door je gedachten. Dat mag u inderdaad zien als het werk van de Heilige Geest, die gebruikt onder de verkondiging altijd de toegangspoort van het geweten. Ik weet het, het moet van het geweten naar het hart, maar laten we dat niet even wegpoetsen vanmiddag.
En toen kwam het erop aan.
En laat je geweten ook spreken, zodat die stem van het weggeweten, ondersteund door het woord, ook afdaalt in je hart. Of ga je twisten met de geest van God? Het valt wel mee. Het was al zo lang geleden. Maar als het gaat vanmiddag om de uitleg van dat tiende gebod, dan is de volgorde andersom. Dan begint het bij het hart. Bij het verlangen. En dan is de Heidelberger Catechismus ook in één keer heel radicaal. Kijkt u maar even met me mee naar het antwoord 113. Dan staat er dat ook de minste lust, al is die nog zo klein, al is die nog zo geraffineerd, al weet ik die nog zo goed te verbergen, of de minste, neemt u dat woord minste even mee, of de minste gedachte, al flitst het maar even doorheen, tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Nooit meer. Voorgoed niet meer. Ligt definitief achter me. Het overkomt me nooit meer. Let u er trouwens op dat de Heidelberger Catechismus hier spreekt vanuit de veronderstelling dat u en ik de Heere vrezen. We zitten bij zondag 44. Deze zondag heeft een centrale plaats in de heiliging. In het leven van hen die de Heere mogen kennen. En als u die de Heere vreest even met mij meegaat naar de tijd van de eerste liefde, dat kunt u nog ook herinneren, denk ik, of niet? Toen kon je toen de Heere zijn liefde uitstortte in je hart en je voor het eerst ook oog kreeg voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, al was dat achteraf gezien misschien ook maar van hele grote afstand. Toen kon je op dat moment toch niet indenken dat je ooit nog één zonde zou doen. Waar of niet? Dat kwam gewoon niet in je op. Toen je hart overstroomde van Gods liefde in Christus. Toen voor het eerst in je leven ook die diepe vreugde werd ervaren die het ligt in het vergevende en reinigende bloed van de zaligmaker. Toen voor het eerst in je leven ook je ogen werden geopend voor de schoonheid van Christus gerechtigheid, die alles wat van mij is bedekt, overdekt met zijn onschuld. Als je dat grote wonder van Gods genadige ontferming in je leven niet klein kon krijgen, maar hij zag op mij neder. Er was geen haar op je hoofd die eraan dacht om tegen deze God in Jezus Christus ooit nog te zondigen. En nu ben je verder, ook aan de hand van de Heidelberger Catechismus. En nu staat daar hier dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Nee, niet meteen gaan verontschuldigen. Niet meteen gaan verontschuldigen. Toedekken, wegpraten, vrome praatjes omhoog gaan houden. Dit heeft toch alles te maken met liefde? Je houdt van je vrouw of je houdt niet van haar? Dat is toch het een of het ander? Dat is maar een heel zwak voorbeeld. Als je op je plaats bent tegenover de Heer, dan hou je meer van Jezus Christus als je zaligmaker dan van je eigen man of vrouw. Dan ga je ook niet verontschuldigen. Dat is alles of niets. Of voelt u nou met mij aan de scherpte van dit gebod? Want gemeente, laat ik heel eerlijk zijn, ik zit even vanmiddag ook tussen u hoor. En als predikant ben je geroepen om die zondag uit te leggen. Maar terwijl ik het zo voorleg en uitleg, zondag 44, kijk ik met u ook in die spiegel. En dan hoeven we niet eens zo heel veel na te denken, toch? De catechismus helpt ons daar een klein beetje mee door alleen nog maar te spreken in het eerste begin van het antwoord over de minste lust. Die ene gedachte. Dan stopt het toch al? Voelt u dat hier in deze zondag het mes van de wet in mijn vlees wordt gezet? Wie doet dat eigenlijk? Mes van de wet zetten in mijn vlees. Wel, deze zondag, zondag 44, gemeente, behoort in de Heidelberger Catechismus tot een van de kernzondagen, de zogenaamde kernzondagen. En ik wil dat ook even met u langslopen. Er zijn een paar zondagen, dat begint bij zondag 3, kijkt u maar even met me mee, zondag 3 en 4. Daar werd uitgelegd wat de wet van God van ons eist. En aan het slot van zondag 3 werd op een gegeven moment dan opgemerkt, die vraag en antwoord 8, maar zijn we al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn, en dan komt weer dat ene woord, je struikelt daar steeds over, hè? Tot enig goed, minste lust, minste gedachte, enig goed en geneigd verlangen tot alle kwaad. En toen was het antwoord, ja wij, tenzij dat wij door de geest van God wederom geboren worden. Wie leert ons dat? De noodzaak van wedergeboorte, van radicale vernieuwing, dat leert ons Christus aan de hand van Gods wet. Daar kwam dus voor het eerst in de Heidelberger Catechismus die tweedeling naar voren. Christus die de wet hanteert en met plaats voor de noodzaak van de wedergeboorte, de radicale verandering, de radicale vernieuwing, het van dood levend worden gemaakt door de geest van Christus. Dat radicale zien we ook bij zondag 23, dat is dan de tweede kernzondag, kijkt u maar even met me mee, zondag 23, en dan gaat het over de rechtvaardiging. Dan werd er gezegd in zondag 23, vraag en antwoord 60, hoe zijt gij rechtvaardig God voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd, zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Geneigd verlang naar het boos doen. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Dus ook hier zie je weer die tweeslag. Het verlangen wordt gesteld onder de tucht van de wet. En die wet beschuldigt dat verlangen. Dat ik nog steeds geneigd ben tot alle boosheid. Maar die wet wordt gehanteerd door Christus. En daartegenover plaatst de Heidelberger Catechismus in zondag 23 dan God in Christus, die ondanks wie ik ben, mij de loutere genade, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toereikt. We zagen bij zondag 3 hoe de wet in de hand van Christus mij bepaalt bij de noodzaak van de wedergeboorte. Hier in zondag 23 zien we hoe de wet in de hand van Christus mij bepaalt bij de troost van de rechtvaardiging. Dat terwijl dat verlangen nog sluimert in mijn hart, de wet mij beschuldigt en aanklaagt, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toereikt. Dus tweede kernzondag. De derde is zondag 33. Kijk er maar even met me mee. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust, verlangen en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Wie leert ons dat in de bekering? Dat leert ons Christus. Hoe leert Christus ons dat? Door de wet te gebruiken als een middel in zijn hand. Die ontdekt aan wat er sluimert op de bodem van mijn hart. Het verlangen, die lust. En daartegenover te plaatsen het verlangen naar heilig leven. Ondertussen, gemeente, zien we dat de Heidelbergse catechismus ook langzaam en zeker aan het afdalen is. Zondag 3, noodzaak van wedergeboorte. Dan gaat dat een stap lager. Zondag 23, dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb. Zondag 33, sterven aan mezelf. En hier in de zondag van vanmiddag, zondag 44, word ik in één keer geplaatst voor de totale eis. God liefhebben boven alles en de naaste als mezelf. En dan krijg ik mijn vlees in de heiliging. Ik zou zeggen de doodsteek, maar dat kan niet. Nee, dat is een genadeslag. Een genadeslag. Dat Jezus Christus in het hanteren van de wet mij doet sterven aan mezelf. Dat is geen doodsteek. Dat is een genadeslag. En daarom, gemeente, hoe aangrijpend deze zondag ook is, en ik hoop dat u met mij ondertussen ook langzaam maar zeker niet alleen staat voor de spiegel van zondag 44 en niet meer denkt aan je hand, aan je oog, aan je oor, aan je gedachten, maar met mij de blik naar binnen slaat in het hart tot op de bodem van ons bestaan. Het niet alleen Paulus bijvalt wat we gelezen hebben in Romeinen 7, ik ben verkocht onder de zonde, maar dat het een genade is, dat gezegd mag worden. Vanuit de triomf. Want Paulus laat er in één adem achteraan vallen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan zitten we ondertussen ook in het tweede punt. Want zondag 44 plaatst dat in een heel ander perspectief gemeente. Het is een stervend leven dat hunkert naar het leven met de Heer. Kijkt u maar met me mee. Er staat in zondag 44 het volgende. En ik kijk nu even naar vraag en antwoord 115. Waarom laat ons God dan al zo de wet scherpelijk prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Heeft het dan eigenlijk nog wel zin? De Heer is er nog meer van overtuigd, toch, dat tot aan het laatste snik op mijn sterfbed toe en misschien verkeerde lusten en gedachten naar boven kunnen komen? Wel zegt de Heidelberger catechismus, dat doet de Heer opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe meer en meer leren kennen. Dan staat er geen punt. En des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Let u erop wat hier gebeurt in dit antwoord. De Heidelberger catechismus plaatst het stervend leven, het leven waarin ik sterf aan mezelf, in het licht van de drie enige God. In het licht van God de Vader, Zoon en de Heilige Geest. De gerechtigheid van Christus, het tot God bidden om de genade van de Heilige Geest. Dat is dus geen klagend leven. Dan stopt het ook bij een klacht. Dat is een aanklagend leven vanuit het verlangen om God met vreugde te dienen. Vreugde die er ligt in de omgang met de Heere maakt mij bewust van mijn tekort voor God. Die volgorde. En dan zeg ik het maar vanmiddag meteen tegen mezelf, gemeente, en misschien dat u dat herkent. Wat klaag ik dan zo vaak? Denk ook even aan de preek van vanmorgen. Wat klaag ik dan zo vaak mezelf aan? Niet vanuit die vreugde, maar vanuit het ongeloof. En we proberen ook zo vaak in de klacht mezelf voor God te rechtvaardigen. Mezelf te verontschuldigen. Maar de Heidelberger Catechismus benadrukt voortdurend dat het aanklagende leven leidt tot een intens diep verlangen om deze God ook te mogen kennen in wie hij is. En dat is niet zomaar een karig leven, zoals dat wel eens wordt uitgelegd. Kijk u maar mee, dat gaat om de woorden in vraag en antwoord 114. Er wordt gezegd, maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven hebben, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En dan is de gedachte, en dan hoef je niet zo heel ver van je eigen huis te gaan kijken. Kijk even naar binnen, doe ik ook. Ja, we zijn al eenmaal zondaar. We doen ons best. Maar ja, nee, als we op dat punt gelijk zouden krijgen van de Heidelberger Catechismus, dan stond er een klein beginnetje. Beginnetje is er. En we verontschuldigen ons naar de Heere toe dat het nog maar een beginnetje is, maar God weet ook wat hij van ons kan verwachten. Dat is niet zo. Nee, er staat beginsel. Weet u wat een beginsel is? Ik denk dat u die weg ook wel eens afrijdt, bij elke zondag en door de week regelmatig. Dat is de bocht bij Scherpenzeel. Als je dan hier vandaan richting Scherpenzeel rijdt, ga je die bocht in. Aan je linkerkant staat het grote gebouw van de gereformeerde gemeente. En rechts lag daar van de zomer een akker waar maïs op stond. En in het najaar heeft de eigenaar of de pachter van die akker omgeploegd. En ingezaaid. En hij ging niet over de akker met de gedachte, we gaan maar eens kijken wat er van terecht komt. Nee, hij zaaide het beginsel in de akker. En tot onze verrassing zagen we na een paar weken al een groene waas opkomen over dat land. Dat is wat de Heidelberger Catechismus bedoelt. Het beginsel is geplant in het hart en dat wil maar één ding, opgroeien tot eer en verheerlijking van God. Dat gaat naar boven, gemeente, dat verlangen. Zoals we dat zongen met Psalm 42. Mijn ziel verlangt naar u, o God. Dat is dus ook niet tegen te houden. Grond houden dat kleine korreltje zaad niet tegen. De weersomstandigheden hielden het niet tegen. Nee, het werd omhoog getrokken door het licht. En dat is wat de Heidelberger Catechismus nu bedoelt. Het beginsel wordt gelegd in het hart. Een korreltje zaad. Dat zoekt zijn weg naar boven, naar het licht. Wel, zegt de Heidelberger Catechismus, dat is nu eigenlijk ook de houding in het geestelijke leven. In de omgang met de Heere. Als de Heilige Geest het evangelie plant in het hart, is het geworteld en het bloeit op tot een volkomen gehoorzaamheid wanneer ik afsterf aan mezelf en God aanschouw zoals Hij is. Dat beginsel in de catechismus staat dus afgezet tegen wat wacht. Het benadrukt niet de kleine hier beneden, maar het benadrukt de volkomenheid en de grootheid boven. En wees nou eens eerlijk vanmiddag, in al je strijd, in al je aanvechting, als je zelf tegenvalt, weer voor God komt te staan in je armoede, op de bodem van je hart hunkert toch dat verlangen naar God zelf. Dat maakt ons vrolijk in onze mismoedigheid. Daaruit scheppen wij toch onze vreugde in onze aanvechting. In Hem vinden we dan toch onze houvast wanneer alles begint te wankelen door eigen toedoen en we voor ons gevoel weer omvervallen in het licht van zondag 23. Daar ankert het woordje mijn toch vast, buiten onszelf in de gerechtigheid van Christus, zegt zondag 44, omdat ik als stervend steeds meer afgebracht word aan mezelf. En dan zien we ondertussen, gemeente, de tijd zit me op de hielen, dan wil ik nog één slag maken. Dan zien we ondertussen hoe de Heidelberger catechismus hier op deze kernzondag, en dat maakt deze zondag dus ook tot de kernzondag, de brug gaat slaan van het gebod naar het gebed. Kijkt u maar met me mee. Er staat aan het slot van deze zondag, daarna, dus ik nu weer in de tweede helft van 115, daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, tot dat. Een gouden woord hier in deze zondag. Er staat niet. Of dat. En zal het wel of niet waar zijn. Maar er staat. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Ik gebruikte net het voorbeeld, gemeente, van die akker hier in de directe omgeving, in de bocht van Scherpenzeel. En met dat ik dat vertelde, kwam opeens een beeld voor me. Misschien heb ik dat een keer eerder verteld, maar ik wil dat nu nog een keer vertellen, omdat het past in het licht van deze zondag. Mijn vrouw en ik zijn in de stad opgegroeid, daar kunt u zich misschien niet zo heel veel bij voorstellen. Dus met akkers en boerderijen hadden we niet zoveel, dan alleen dat ik graag speelde op de boerderij van een van mijn schoolvriendjes. Maar hoe een akkerbouwbedrijf werkt, we moesten rekening houden met de seizoenen, dat ontging mij echt als kind. Aan het begin van ons huwelijk hebben wij in Doornspijk gewoond, in het buitengebied van Doornspijk, achteraan tegen het Veluwe Meer. En dat was aan het vroege voorjaar dat we samen met z'n tweeën, we hadden nog geen kinderen, we samen met z'n tweeën zaten te eten. We huurden daar een deel van de boerderij met lage raampjes. We keken opeens door die raampjes naar buiten en dan zagen we aan de rand van de weg zo'n Mercedes Benz staan. Diesel, dus nou, dat reed daar veel, van die boeren die in zo'n auto reden. En we zagen hoe die man uitstapte, het land opliep, om zich heen keek en op een gegeven moment op de grond ging liggen. En eerlijk gezegd vonden mijn vrouw en ik dat een vreemde vertoning. Het had ook geregend. En hij bleef even liggen. Hij stond weer op, stapte in zijn auto, reed weg. Nu ben ik best wel nieuwsgierig. En we waren klaar met eten. En ik weet je wat, ik wil toch eens kijken wat daar ligt. Dus ik liep naar die plaats toe waar die man door zijn knieën ging om op de grond te liggen. En ik deed hetzelfde. En wat wij vanuit onze woning niet zagen, zag ik toen wel. Als je plat op de grond ging liggen, je keek zo over het land, zag je een groen tapijt. Heel klein. Het ontkiemende zaad. Nou, dat is tot dat. Die man had in het najaar die akker ingezaaid. We hadden dat wel gezien, maar geen acht opgeslagen. Maar ik kwam in dat vroege voorjaar kijken, niet of dat het zaad ontkiemde, maar hij ging door zijn knieën vanuit tot dat. Ingezaaid, tot dat het ontkiemt, opgroeit, wast, vrucht gaat voortbrengen. En daar wil de Heidelberger Catechismus nu ons brengen vanuit zondag 44. Dat in de wetenschap dat zelfs met de minste lust of gedachte God niet genoeg neemt, maar heel ons hart opeist als een volkomen dankoffer voor hem. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten, ons plat op de grond in de stilte van de binnenkamer wil brengen. Zodat we met, mag ik dat beeld even gebruiken vanmiddag, zodat we met onze neus op de belofte van het evangelie gaan bidden totdat hij ons genadig zij. En daar ligt nou de rijkdom van het geestelijke leven. Want als ik plat lig op de grond, kan ik niet zo heel veel kanten meer opkijken. Dan alleen buiten mijzelf. Aan de hand van de belofte van het evangelie. In de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus. Gemeente, ik krijg zo zin om te bidden, u niet? Niet omdat ik zo hooggeestelijk gestemd ben. Maar als ik bij zondag 44 aankom vanmiddag, dan voel ik me aan alle kanten zo falen. Heb jij dat ook? En wat kun je dan anders nog doen dan door je knieën gaan? Om te bidden. En dan maak je toch even de stap naar voren. En dan is het eerste wat we mogen zeggen in de stilte van de binnenkamer. Onze Vader. Knakt het toch. Voel je dat ook? Knakt het hier. Onze Vader. Plat voor hem. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden, gemeente. Heere, wat bent u onbegrijpelijk goed. Wanneer u een plaats geeft in het leven, waar een mens zo dicht bij u kan komen, stilte van het bidvertrek, dat er bij wijze van spreken in de verborgen omgang met u nog alleen maar zijn ogen open hoeft te slaan om u te aanschouwen, die met een toegenegen oor zich buigend en ontfermend ook luistert over hem of haar. Daar ligt toch ook de diepste vreugde, in u, o drie enige God. En geef dat we zo vertroost mogen worden in ons verdriet, als we onszelf aanklagen bij u. Geef dat we vertroost mogen worden vanuit het besef dat het beste nog moet komen, terwijl u in dit leven al zo goed bent voor iemand die dat niet zich heeft waardig gemaakt. Geef dat we vertroost mogen worden vanuit de belofte van het evangelie, dat na dit leven het leven bereid is. Geef dat we vertroost mogen worden vanuit het evangelie in de stilte van de binnenkamer, dat dat de plaats is waar u ons oefent om straks ook op te kunnen staan, ogen open te slaan, de handen uit te strekken, zodat het bidden mag overgaan in aanbidden. Wilt u daar met kracht ook doorwerken in het midden van ons, in het leven van jong en oud, en zo door de werking van uw geest uw woord ook wilt toepassen in het leven van een ieder van ons. Heb dank voor de weldaad van deze dag. Het is onverdiend. Wilt u met ons opgaan, optrekken, ook in de week die begonnen is. Neem ons onder uw hoede. Beveilig onze gang, ook in de komende dagen. Wees in het bijzonder met onze kinderen en jonge mensen die zich begeven in het verkeer op weg naar school. Wilt u met hen zijn, beschermend, ontfermend en genadig. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. De slotpsalm is psalm 42, vers 5 en 7. 42, vers 5 en 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.